De schriftlezing voor hele morgen is uit het boek van de Spreuken, daarvan het 8e hoofdstuk, te beginnen bij het 22e vers tot vers 36. Spreuken 8, beginnen bij 22. Het is een gedeelte van het hoofdstuk dat over de wijsheid handelt en de wijsheid Gods. En die wijsheid Gods spreekt hier zelf de volgende woorden. De Heere bezat mij in het beginsel zijns wegs, voor zijn werken, van toen aan. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest, van den aanvang, van de oudheden der aarden aan. Ik was geboren als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren, zwaar van water, al eer de bergen ingevest waren voor de heuvelen, was ik geboren. Hij had de aarde nog niet gemaakt, nog de velden, nog de aanvang van de stofjes der wereld. Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar. Toen hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef, toen hij de opperwolken van boven vestigde, toen hij de fonteinen des afgronds vastmaakte, toen hij der zee haar perk zette, opdat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden, toen hij de grondvesten der aarde stelde, toen was ik een voedsterling bij hem, en ik was dagelijks zijn vermaking, te aller tijd voor zijn aangezicht spelende. Spelende in de wereld zijns aardsrijks, en mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Nu dan, kinderen, hoort naar mij, want welgelukzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. Hoort de tucht en wordt wijs, en verwerpt die niet. Welgelukzalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten mijner deuren, want die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van den Heere. Maar die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Alle die mij haten, hebben den dood lief. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Hosanna. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus. Wij danken u dat wij op deze Adventszondag samen mogen komen in uw huis. En dat gij ons wilt toebereiden tot het feest dat wij vieren mogen. Heere, wil vanmorgen tot ons komen. Breng ons voor u, met elkander tezamen, en ook als enkeling. Heere, gij kent onze nood en onze vragen en moeite. Ontferm u over ons. Ontferm u over alle die in bijzonder in nood zijn. Wij denken aan alle lijden over de ganse wereld. En het is onvoorstelbaar voor ons, lijden in ons land. O Heere, geef uw wijsheid. Heer onze God, wij bidden u ook om de wijsheid in ons leven. Heere, geef dat wij u, uw enige geboren Zoon, mogen verwachten. Heere onze God, wees met zieken en eenzamen. O Heere God, ontferm u waar geleden wordt en door uw koninkrijk komen en schep moed in harten, niet uit illusies. Maar o Heere, kom zelf. Wil vanmorgen uw woord voor ons openen. O Heere, wij zeggen het zo ingewikkeld soms, maar wij vragen het u in alle eenvoud. Wil zelf tot ons spreken. Heer onze God, vergeef ons onze zonden, vernieuw ons leven en bewaar ons en schenk ons het leven. Om Jezus wil vragen wij u dat, Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Het tekstwoord voor hele morgen is het 22e en 23e vers van Spreuken 8. Spreuken 8, vers 22 en 23. Wij lezen het woord Gods nu al dus. De Heere bezat mij in het beginsel zijns wegs, voor zijn werken. Van toen aan, ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest, van den aanvang van de oudheden der aarde aan. Gemeente des Heren, wij leven in de adventweken en dan is het een goede overlevering in de kerk om ons te bezinnen op de verwachting van het heil dat in ons Heer Jezus gekomen is. Nu worden er in de Bijbel verschillende uitspraken gedaan over waar de gezalfde des Heren, de Messias, is geweest voor zijn verschijning in het vlees. Wij spreken daar in het algemeen over, we kunnen daarvan zingen. En toch zo weinig onmiddellijke aanwijzing schijnt er gegeven te worden in de Bijbel. Toch is het van uitermate groot belang dat wij ons daarop bezinnen. Want wie is dat kind dat in Bethlehem's stal geboren is? Het is, ja, naar de mens gesproken, is hij geboren uit het volk van Israël, uit de maagd Maria. En merkwaardig is dat hij naar de Joodse overlevering daarmee volstrekt behoort tot het Joodse volk, want iemand geldt tot op de huidige dag voor Jood die uit een Joodse moeder geboren is. Jezus is uit een Joodse moeder geboren. Maar die eerste verhalen van Lucas en ook van Matthäus spreken ons van die wonderbare geboorte. Er zijn tegenwoordig stemmen die ons willen wijsmaken dat dit niet wezenlijk zou zijn. Dat dit een soort van moderne of mythologische inkleding zou zijn. Modern dan in de zin ten opzichte van de oud-testamentische van het oud-testamentisch getuigenis. We vinden nu langzamerhand ook gedeeltelijk in de middengroepen van de kerk iets doordringen van, nu ja, het kan wel zo geweest zijn, maar het is niet bepaald noodzakelijk dat het uitgesproken wordt. En wat zijn dan de bezwaren? Bezwaren zijn altijd dat men alles van God wil trekken binnen de beperking van de menselijke mogelijkheden, van wat wij kunnen overzien. Dat is natuurlijk zo ontzaglijk beperkt om het heil te willen opsluiten daarin. Hoe zouden we één ding van God kunnen willen zeggen als het binnen ons begrip zou moeten vallen? Nee, het evangelie spreekt ons van de wonderbare geboorte. Geen menselijke vader, verwekt door de Heilige Geest in Maria. Wonderen, dingen die helemaal niet nieuw zijn in de Heilige Schrift. Ze zijn aangegeven als voorafschaduwingen in de wonderbare geboorte van Isaac uit de verstorvene Abraham en Sarah. Het wordt doorgezet als laatste aankondiging ook bij Johannes de Doper, die uit het oude ouderpaar geboren wordt. Maar het heeft daar plaats waar God zelf, zijn verlosser, in het vlees doet komen, verwekt door de Heilige Geest, door God zelf. En de oude middeleeuwse schilderijen hebben het aangegeven dat Maria het woord ontvangen heeft door haar oor. Zo wordt het uitgedrukt, de Heilige Geest komt bij Maria door het oor, door het woord. En toch, daarmee is alles uitgedrukt. Als men niet denkt dat het een symbool, een uiterlijk symbool is geworden. Als wij ons afvragen, maar als deze Messias verwekt is door de Heilige Geest, hij is van eeuwigheid. Wat zegt de Heilige Schrift over zijn bestaan voor zijn geboorte? We vinden het letterlijk uitgedrukt in sommige apocryfe boeken. Onder andere in het vierde boek van Esra, maar ook in het Bijbelse boek Daniël, waar steeds gesproken wordt van de Messias als voor alle eeuwen bestaande, er zijnde, levende. En nu vinden we hier een gedeelte in het Oude Testament dat ons wel op een heel bijzondere wijze spreekt van het bestaan van de Messias voor zijn komst in het vlees. En dat gebeurt op een wijze die ver boven ons nuchtere begripsvermogen uitgaat. Wij zeggen dan, het wordt in dichterlijke taal gezegd. En dikwijls als mensen dichterlijk horen, dan denken ze dat er iets bijgevoegd is, iets gefantaseerd, iets opgesierd, dat je de dingen duidelijker, nuchter en klaar kan zeggen en niet dichterlijk. En nu is dat misschien in moderne dichtkunst soms wel zo, hoewel als het echte dichtkunst is ook niet. Wel bij rijmelarij en allerlei dwaze dichtkunde die meer met Sinterklaas te maken heeft dan met waarachtig geïnspireerd zijn. Het is zo dat dichterlijkheid in de Bijbel in het bijzonder, maar echte dichtkunst, de werkelijkheid, veel en veel meer benadert dan het zogenaamde nuchtere spreken. Want wat wij nuchter noemen, daar is zo ontzaglijk veel afgevallen. Het is zo beperkt, het is zo gekortwiekt, wil het kunnen geplaatst worden in de beperking van ons begripsvermogen. Dan moet er heel wat gebeurd zijn, tenzij iemand een begripsvermogen heeft dat open is en dat niet beperkt alles wil opsluiten. En dat is het ware begripsvermogen, dat heeft te maken met het ontvangen van de wijsheid Gods. Er wordt gesproken in dichterlijke vormen, omdat het gewone nuchtere verstand het niet kan bevatten, omdat er veel meer gezegd moet worden, omdat de ziel moet ontstijgen boven de beperkingen van de kluisters waarin die ziel door de zonde is gekomen, en iets van die vleugels om eraan te ontkomen komt uit in de dichterlijkheid en de dichterlijke taal. En daarom staan er in de Bijbel zoveel dichterlijke woorden. Misschien is de ganse Heilige Schrift één groot gedicht. Hoe nader we het bekijken, hoe duidelijker blijkt ook dat het zogenaamde gewone proza ook dichterlijk is. Omdat het onzegbare gezegd moet worden. En dat geschiet in de profetische, dichterlijke taal, die niet zonder meer geïnspireerd is door een willekeurige geest, maar door de Heilige Geest. En zo, gemeente des Heren, wordt ook hier gesproken over de Messias voor zijn komst in het vlees. En die Messias gaat zelf spreken. Hij wordt genoemd de wijsheid. De wijsheid Gods. Reeds van ouds, lang voor het ontstaan van de christelijke kerk, hebben de rabbijnen, de Joodse uitleggers van de Heilige Schrift, Spreuken 8 geduid als een stuk dat spreekt van de Messias. Wat wordt er van hem gezegd? Wat zegt hij van zichzelf? De wijsheid spreekt hier zelf. En hier wordt het ontzaglijke uitgedrukt. Hij is niet geboren, geschapen, zoals alle andere schepselen. Het wordt hier gezegd door hemzelf, reeds voor de wereldschepping, voor de stofdeeltjes verzameld werden, voor iets was, toen Heere God de wereld, de hemel en de aarde grondvestte, toen was die wijsheid bij God zelf aanwezig. En die wijsheid, die is door God in die verre, verre eeuwigheid, die wij ons helemaal niet kunnen voorstellen, een eeuwigheid voordat de tijd begon in die eeuwigheid, voor de wereldschepping, heeft God die wijsheid, de Statenvertalers vertalen, met het woord gezalfd. Het is een moeilijk Hebreeuws woord wat hier in de tekst staat. Ik moet u zeggen, het is niet het gewone woord dat meestal voor zalving gebruikt wordt. De nieuwe vertaling spreekt van geordend, geformeerd. Het is een moeilijk weer te geven woord, maar het beste is het weer te geven met een woord dat gebruikt wordt met de inwijding van vorsten. Het is een woord dat we ook in de talen kennen, in de Germaanse talen zoals in het Nederlands en in het Duits, waar wij spreken van een keizer, een vorst, bevestigt zijn vazal, zijn onderdaan in de vorstelijkheid. Dus het is eigenlijk wat de hele Bijbel inderdaad met zalven aanduidt. De vorst, de koning van Israël, wordt gezalfd omdat Gods eigen geest over hem is. Dat betekent, van de beginnen af heeft de Heere God ook voor het begin de Messias, hij die straks als kind in Bethlehems kribbe geboren wordt, heeft hem gezalfd. Eeuwig gezalfd, dat wil zeggen, eeuwig is op hem de Heilige Geest, eeuwig is hij verbonden met God. En de kerk heeft dit mysterie, dit geheimenis, nagesproken in het dogma, het leerstuk van de drie-eenheid, wat nooit ten volle kan uitdrukken wat de Heilige Schrift hier dichterlijk van zegt. Maar de kerk heeft het toch, om de ketterijen af te weren, moeten formuleren, hoewel het geheimenis ook in het dogma niet uitgeput kon worden. Ook de kerk heeft in het dogma getracht om de zang, om het gedicht van de Heilige Schrift na te zingen. Maar meer dan zingen kon het niet zijn. Want zingen is dit, om dat wat niet door het verstand te vatten is, op te roepen. Eigenlijk is het een gebed geweest om dat geheimenis nader tot ons te brengen. De wijsheid wordt de Zoon Gods, om het dan in de taal van het Nieuwe Testament te zeggen, genoemd. De wijsheid die gezalfd wordt, die van eeuwigheid verbonden is met God. En nu verder. Het komt volstrekt overeen met het begin van het Johannesevangelie. In dat begin was het woord. Daar staat woord. Maar woord wordt hier weergegeven met een Griekse uitdrukking die ook wijsheid kan uitdrukken. Het geheimenis ligt erin. In de beginnen, voor alle eeuwen, was hij er en het woord was bij God. Dat volgt erop. En dan, en God staat er eigenlijk letterlijk, was het woord. Dat wil zeggen, er is een innige verbinding. De wijsheid staat niet buiten God, maar is in God. Zo werd het uitgedrukt. Maar er is meer. Er wordt gezegd dat God die wijsheid gebruikt heeft, zo mag ik het zeggen, om zijn wereld op te roepen uit het niet en uit de duisternis van de chaos. Daarvoor heeft God zijn wijsheid gebruikt. Merkwaardig dat de Zoon hier wijsheid genoemd wordt. God spreekt het woord. Alles is door het woord gemaakt, zegt Johannes. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. U ziet dat Johannes hier een nauw verband houdt met Spreuken 8. God heeft door zijn wijsheid de dingen, de wereld, alles wat is geschapen. Waarom wijsheid? Wat is eigenlijk wijsheid? Gemeente, het ordeloze, het niets, de chaos. Het zijn alle begrippen die, waar wij een voorstelling van kunnen maken die het niet helemaal dekt. Maar we moeten toch in deze voorstellingen spreken. Het heeft alles te maken met een ontbreken van goddelijke wijsheid en goddelijke ordening. Als u ziet de ontbinding in de wereld, de vernietiging, de dood, wat is het eigenlijk? Waar ontstaat de dood? Waar is de vernietiging? Waar is de duisternis? Dat is waar die wondere goddelijke wijsheid en ordening afwezig is. Waar die wijsheid zich terugtrekt, daar is de dood. Dat is het ontzaglijke, raadselachtige van het verderf in deze wereld. De zonde is eigenlijk niets anders dan een verwerpen van de wijsheid, van de ordeningen, van de ordinanties Gods, de wijsheid Gods. Daarmee heeft hij vanaf te beginnen die wondere schone wereld waarin wij mogen leven gemaakt. En hij heeft ook door zijn wijsheid onszelf in het aanzijn geroepen. En dan zien we daar al die gevaren en al die aanvechtingen daarvan. Er zijn blijkbaar tegenkrachten. Het niets en de chaos. Ze gaan zich verzelfstandigen in de boze. Of liever gezegd, afbraak van Gods schepping, van Gods heerlijkheid in de wereld is het enige waar God in bestreden kan worden. Hier wordt gesproken van de wijsheid Gods, die ook tegelijk het leven is. Die was spelende voor het aangezicht van God voor de wereldschepping. Hier wordt gesproken van het spel, gemeente. Ook weer zo'n uitdrukking waar we de grootste moeite mee hebben. Kunnen wij ons voorstellen dat God speelt? De uitdrukking spelen komt verschillende malen in de Bijbel voor. We vinden het nog een keer in Psalm 104 waar gesproken wordt daarvan dat God speelt met de Leviathan, het chaosmonster. En hier wordt gesproken dat de wijsheid zelf was spelende voor Gods aangezicht. Wat is eigenlijk spel, gemeente? Heeft u het wel eens ingedacht? Wat is de aantrekkelijkheid van het spel? Als u een spel speelt, ik denk bijvoorbeeld aan het schaakspel of het damspel, dan is dit het merkwaardige wat een buitenstaander moeilijk begrijpt, maar iemand die een bepaald spel gaat spelen, gaat een nieuwe wereld in. Het spel heeft een eigen wereld met eigen ordeningen en met eigen regels. En als een mens dus gaat spelen, dan ziet u ook dat de mensen als het ware afwezig zijn uit de gewone wereld en helemaal verkeren als ze echt spelen in die wereld van het spel. Kinderen kunnen dat ook zo doen. Kinderen kunnen zijn in hun spel. En de gewone dingen, die worden tot iets gemaakt dat heel anders is. Het is een wereld waar soms ouderen doorheen lopen en het kind kan het toch nog vasthouden. Spel, spelen, is eigenlijk het scheppen van een nieuwe wereld. En in die zin wordt er nu hier ook gesproken van de wijsheid Gods die spelende was. God is er, en we kunnen het ons haast niet voorstellen, niet alleen. Hij is met zijn wijsheid verbonden door de geest. En dan gebeurt dat wonder, dat die wijsheid, die Zoon Gods, zoals we het ook kennen in ons eigen leven, als je naar je kind zit te kijken, dat gaat spelen en een wondere wereld gaat opbouwen. Zo is het eigenlijk aan. De Bijbel heeft dit beeld genomen. Zo is het ook in die oneindige eeuwigheid. God heeft van eeuwigheid af dat kind van hem, die wijsheid, gezalfd, verbonden met hem. En zoals een aards kind gaat spelen en een wereld opbouwt, een nieuwe wereld, zo ziet God dat ook van zijn kind, de zoon, die is spelende voor zijn aangezicht. Dat betekent dat de wijsheid een nieuwe wereld ontwerpt, er een, de wonderlijkste, schoonste, heerlijkste dingen komen in dat spel van die wijsheid voor de grondlegging der wereld voor. Wat is dat spel van die zoon Gods, van dat kind Gods, wonderlijk geweest? De Vader heeft daarnaar gezien en ik zeg het in alle kinderlijkheid, want het is voor de wijze en verstandige verborgen en voor de kinderkens geopenbaard, en daarom moet ik het kinderlijk zeggen. Die wijsheid was spelende, en wat kwam er in dat spel van die wijsheid van het kind Gods voort, die schoonheid van de wereld? De engelenmachten, de hemelse sferen, ze waren er allemaal nog niet. Ze kwamen allemaal in dat spel voort en het ging verder. De hemel, de aarde, de zeeën, de planten, de dieren, de mensen. En toen ook dat wonderlijke, moet u zich voorstellen, en het is bijna niet voor te stellen, dat in dat heilige spel, wat dat kind voor het aangezicht van zijn vader in de eeuwigheid speelde, dat u en dat ik in dat spel voorgekomen zijn. Dat heeft de kerk uitgedrukt met de leer van de eeuwige verkiezing voor de grondlegging der wereld. Dat betekent dat u en dat ik in dat spel van hem voorgekomen zijn. Dat wij daar een plaats in gehad hebben. O gemeente, wat een wonderlijke en ondoorgrondelijke dingen. We kunnen ze alleen maar kinderlijk zeggen. De wijsheid was spelende, maar we zeggen het kinderlijk op de wijze van de Heilige Schrift. De wijsheid was spelende voor het aangezicht. En toen, toen dat spel daar gespeeld is, met al die wonderen, en toen ook voorzien is, hoe er machten en krachten waren die dat spel gingen verstoren, want dat is de zonde. En dat is de zwartheid en de demonie en het duivelse. Toen scheen het spel een schaduw over het spel te vallen. Maar toen is het spel opnieuw opgezet. En is ook dat wonderen gebeurd in het spel. Zoals de openbaring van Johannes zegt. Het lam dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Het spel, dat is verwerkelijk. Toen God sprak, daar zij licht. God heeft, zegt Johannes, door het woord alle dingen geschapen. Toen is dat spel tot werkelijkheid geworden. Door God de Vader zelf. Daarom heeft hij door de wijsheid heeft hij alles geschapen. De wondere ordeningen. Dat ontzaglijke kunstwerk dat de schepping is. En toen het verstoord werd, toen moest het spel anders gespeeld worden. En toen moest die zoon, dat kind, dat heilige spel waarin hij was in de hemel en van waaruit God deze wereld geschapen heeft en in stand hield, Toen moest dat spel ophouden en moest hij inkeren in die verwarring die daar ontstaan was, in die schepping door die boze machten. Toen moest hij de hemelse zalen verlaten en afdalen in deze door de zonde verwarde wereld. En wat hij gespeeld had in de hemelen moest verwerkelijkt worden, moest waar worden op de aarde. Gemeente der Heren, hij moest uit dat spel om in de verschrikkelijke wereld waarin wij zijn begraven te worden, om die wereld in overeenstemming te brengen met zijn heilige spel dat hij voor het aangezicht des Vaders had gespeeld. Een nieuwe wereld, een vernieuwde wereld, een verlossing. Hij moest komen om ons, die hij in zijn spel gesteld had, te verlossen en te maken tot die wonderen uitverkorenen, zoals hij ze geschapen had, voorzien had, gesteld had, uitverkoren had. Gemeente, ik sta maar wat te stamelen op een kinderlijke wijze. En het is gebrekkig en het is van alle kanten is het aan te vechten. Maar het gaat om deze dingen. En nu staat er ook nog dit, gemeente. Ook voor ons iets, die wijsheid. Hoe moeten wij leven? Wat is eigenlijk geloof? Wat is nu aannemen van de Heer Jezus? Het staat er, het is verkeren bij de deurposten van de wijsheid. Want wat is nou eigenlijk het omgaan met de Heer Jezus? Hij is de wijsheid. Dat betekent dat je op een andere manier gaat leven. Het betekent verzoening wordt waar in je leven. Door je leven te laten bepalen door de goddelijke wijsheid, door de goddelijke aanwijzing van het gebod der liefde. Het gaat niet alleen om de toekomst, maar het gaat ook om hoe je in deze wereld bent. Ach, we spreken zo algemeen over het geloof en in het verbonden zijn met Jezus. En door doop en avondmaal, bevestigd door de Heilige Geest, worden wij met hem verbonden. Maar hoe ziet je leven er dan uit? Dan kun je niet meer dwaas leven. In Israël heeft men de niet-Israëliet dikwijls voor dwaas aangezien. Niet omdat er niet veel imponerende grootse dingen waren. Maar je kunt met grootse dingen bezig zijn en toch het gewone eenvoudige, de eenvoudige levenswijsheid niet kennen. Wie deze wijsheid heeft herkend als de Zoon van God, als de Verlosser die in het vlees is gekomen, wie hem herkend heeft, die ontvangt van hem levenswijsheid. Dat is niet naar dingen streven die we ons toch niet kunnen voorstellen. In het praktische leven gaat het uitkomen, gemeente, of je met Jezus verbonden bent, of je inderdaad in de kribbe ontdekt diegene die is geweest, spelende voor het aangezicht van zijn Vader, waardoor God de wereld gemaakt heeft en waardoor hij ook de wereld verlost. Gemeente, als dat in je leven gaat doordringen, dan komt er een wijsheid. En wijsheid heeft altijd te maken met liefde. Wijsheid overwint de duisternis, overwint de haat, overwint de dood. Wijsheid is het leven. Wie de dood lief heeft, die moet de wijsheid verlaten. Wie het leven lief heeft, die verkeert bij de posten van de wijsheid. Gemeente, het geloof in God door ons Heer Jezus, het geloof in ons Heer Jezus, is niet een afgetrokken zaak, is een zaak van iedere dag, van het uiterst praktische leven. Want het gaat erom om met de dingen die ons toevertrouwd zijn te doen, te handelen naar Gods heilige wil, om te gaan met onze naasten, naar zijn goddelijke wil. En dan kunt u zien dat de wijsheid, de levenswijsheid, een kenmerk wordt van het kind Gods. Gemeente des Heren, we hebben een ogenblik gesproken van die wijsheid Gods, die zonen Gods, waar hij was, hoe hij was, voordat hij vlees geworden is. Mogen wij dat niet als een ijdele filosofie beschouwen, maar mogen wij van daaruit in ons dagelijks leven gesterkt worden en weten, voor mij is hij gekomen, heeft hij de hemelse heerlijkheid verlaten, om de duisternis van mijn leven, de duisternis van deze wereld, om die duisternis te overwinnen, om het chaotische wat de zonde geslagen heeft, de brokken, om die te helen, om die te herstellen in het koninkrijk van zijn Vader. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geeft ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 105, het 24ste vers. Psalm 105, het 24ste vers. Ontvangt nu de zegen des Heren, de genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.